Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
The ladies not for turning.
If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, een heugelijk feit vandaag, voor Rishi Sunak althans, want hij is vandaag precies 1 jaar premier. Dat is iets meer dan 8 keer zo lang als zijn voorganger Liz Truss, dus op zich zou je kunnen zeggen dat dat best wel een prestatie is. En deze week wil ik het eigenlijk met je hebben over zijn prestaties. Zijn prestaties tot nu toe, zijn ligging in de partij, ook de toekomst misschien als leider van de conservatieven en daarmee voorlopig natuurlijk leider van het VK. De backbenchers zijn alweer aan het muiten, dus wat dat betreft is het nu of nooit om dit te bespreken, denk ik. Ja, Lia, waar zullen ze beginnen? Sunak die kwam op een uiterst rommelige manier aan de macht. Hè. Hij verloor eerst de leiderschapsverkiezingen van Liz Truss. Die verloor vervolgens van een krop sla, waarna er voor de leden eigenlijk weinig andere keuze was dan Sunak in het zadel te hijsen als leider van de partij en dus als premier. Ja, die rommelige start, Lia, heeft hij daar last van gehad?
Nou, het waren niet de leden, maar het is de fractie die hem op zijn troon hield, weet je wel. En dat is ook misschien wel één van de problemen waar hij al meteen een beetje mee te kampen had, denk ik. Het feit dat hij de 5e premier was in 6 jaar. Ja. Dat zegt inderdaad al, zoals je eerder zei, over de rommeligheid in de Britse politiek. Het feit dat hij niet gekozen is door de kiezers, zelfs niet gekozen door de partijleden, maar door de fractie. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook vraagtekens gezet bij hoe groot in feite zijn mandaat is om te regeren. Inderdaad, hij is destijds 1 jaar geleden benoemd omdat hij orde moest scheppen in de chaos. Dat was het. Hè? Ja. Je gaf het al aan, Boris Johnson was jarenlang rommelig. Truss was uitgesproken chaotisch. Wat Sunak moest doen is op de eerste plaats de op hol geslagen internationale markten kalmeren en dan daarna rust scheppen in de fractie. Ja. Heeft hij dat gedaan? Absoluut. Absoluut. Hij heeft ook de reputatie, hè, dat was ook een van de redenen waarom hij zo goed lag bij de fractie. Omdat hij toch gezien werd als een tech bro. Hè, iemand die de weg wel wist op de spreadsheets. Hij was minister van Financiën geweest onder Boris Johnson. Dus hij had de reputatie een competent politicus te zijn. Iemand die goed was met geld, hè, die fiscaal-economische kennis had, die uit de bankwereld kwam, uit de City in Londen. En dat speelde natuurlijk ook. Oké, de keuze was niet gigantisch groot, maar goed, hij was wel populairder dan de partij. Ja. En de hoop van de fractie was dat hij de hele conservatieve partij naar dat niveau van populariteit kon trekken. Ja. Nou, als je dan vraagt van, heeft hij daarin geslaagd? Dan zeg ik nee.
Hoe zit het met zijn eigen populariteit? Want ja, wat je zegt, hij was populairder dan de conservatieve partij. De conservatieve partij is absoluut niet populairder geworden in de tussentijd. Hoe zit het met zijn eigen populariteit? Hoe wordt hij gezien?
Nou, 10% van de Britten vindt dat hij het goed doet.
Oh.
10%. Dus zijn populariteit ligt op de vloer van de peilingen. Ja. Ik denk ook, de verwachtingen waren niet hoog. Maar dan nog, ik denk dat het een onmogelijke taak is geweest om orde op zaken te stellen. Om iets te maken van het regeringsbeleid als zijnde een premier die een partij vertegenwoordigt die er al 13 jaar zit en die toch erg uitgeblust lijkt, hè? Erg op de tandvlees, geen ideeën, geen bepaalde visie die mensen aanspreken. Eigenlijk lijkt het allemaal wat versleten, eerlijk gezegd. Maar wat de Britten vonden en hoopten was dat hij op zijn minst bekwaam was. Maar als je naar de peilingen kijkt, dan zie je dat zelfs zijn bekwaamheid gekelderd is, hè, wat de opinie van de Engelsen betreft. Maar het meeste, de grootste daling is in de categorie besluitvaardig. Sunak werd gezien als iemand die besluitvaardig was. Nu wordt hij gezien als iemand die besluiteloos is. Mm. En ook vond ik opmerkelijk dat meer mensen, meer Britten, Rishi Sunak zien als een zwak leider dan als een sterk leider. He, wat veel Britten zien is een premier die eigenlijk van het ene initiatief naar het ander zwabbert. Die vaak van gedachten verandert, maar die de grote zaken niet aanpakt. Ja. Dingen die er echt toe doen, die belangrijk zijn, die blijven gewoon liggen.
Ja, en dat terwijl die op zich wel enigszins duidelijke plannen had geformuleerd. Hè. Wat het meeste beklijft is stop de boots, die migrantbootjes tegenhouden.
Ja.
Hoe denk je dat dit dan komt, dat hij zo besluiteloos wordt gezien? Is het omdat die eigen 5 beloftes van hem, dat hij die gewoon niet in kan lossen?
Ik denk onder andere die 5 beloftes inderdaad. Het tegenhouden van de boten illegale asielzoekers die via het kanaal naar Engeland proberen te komen. Ja. Nou, dat ga je natuurlijk nooit doen, het tegenhouden van alle boten. Hoewel het aantal asielzoekers veel kleiner is dan een jaar geleden. De andere beloftes waren het halveren van de inflatie voor het einde van het jaar. Of die daaraan slaat is ook de vraag. Ja. Reduceren van de wachtlijsten van de gezondheidszorg, dat kun je wel vergeten. Maar hij schrapte al meteen toen hij aan de macht kwam de belofte om bijvoorbeeld het specifiek aantal huizen te bouwen. Dat werd niet gedaan. Hetzelfde geldt voor windmolens. Later draait hij een heel groot deel van het groene beleid terug van Boris Johnson. Mm. Milieuzones die geschrapt werden. Integendeel, hij gaf juist vergunningen uit om te gaan boren in de Noordzee naar olie en gas. Dus dat waren dingen waarvan de kiezers zeiden, dat vinden wij erg schommelend allemaal. Ja. Erg wisselvallig allemaal. Dus is toen het besluit genomen dat Sunak als minister opnieuw gepresenteerd zou moeten worden als eerste minister. En hij werd nu de man van de vernieuwing.
Ah, ja.
Want de conservatieven hadden ook de peilingen gelezen en ook gezien dat de meeste Britten na 13 jaar Tory-heerschappij grondige hervormingen en vernieuwingen willen. Dus vorige maand op het jaarcongres van de Tories was Sunak de kandidaat voor de lange termijn vernieuwingen. Ik moet je zeggen, de wijzigingen die hij, de voorbeelden die hij gaf, de wijzigingen die hij aankondigde, waren niet echt grootscheeps. Ik bedoel, er ging wat veranderen in het onderwijs. Er kwam een verbod op roken. Allemaal niet wat de Britten bezighoudt. He, er werd helemaal niet gesproken over de kosten van het levensonderhoud, over de historisch hoge belastingen in het Verenigd Koninkrijk op dit moment, over de woningcrisis. Geen woord. Kun je hem dat aanrekenen? Hoor ik u vragen. Ik weet het niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk is om iets te doen in de publieke sector. Ik bedoel, de publieke sector hier is zo fragiel. Hè? Als je er tegen blaast, dan stort het hele gedoe in, is de indruk. Hoe kun je bijvoorbeeld de gezondheidszorg hervormen als je wachtlijsten hebt van 7,5 miljoen mensen, hè? Ruim 11% van de bevolking, en als artsen al bijna een jaar staken?
Ja.
Dat zijn hele moeilijke kwesties. Ik weet niet of je dat die man kan aanrekenen.
Ja, ik zit daar ook een beetje over na te denken, Lia. Want aan de ene kant kun je zeggen, wat je misschien wil van een politiek leider is een vergezicht, is een beetje hoop op een betere toekomst. Aan de andere kant, het is aan alle kanten zo'n puinhoop dat je inderdaad misschien niet per se van Sunak kan zeggen, jij hoort dit nu op te lossen, want het is zoveel dat niet kan. Maar ja, je zou toch misschien eigenlijk wel als kiezer willen in het VK dat er iemand is die zegt, weet je, het ziet er niet best uit en we krijgen het niet overmorgen opgelost. En waarschijnlijk over 5 jaar hebben we nog steeds een hoop problemen. Maar laten we hier eens beginnen. En toch doet hij dat niet, hè?
Ja, dat is ook zo. Je hebt gelijk, het kan ook wel. Ik denk dat je met een, laten we zeggen, centrumrechtse agenda voor pakweg huizenbouw bijvoorbeeld. Ja. Groot-Brittannië komt 4 miljoen woningen tekort. Dat is een gigantische huizencrisis. We hebben het er eerder over gehad. Dat je zoiets wel kan aanspreken. breken. Dat je daarmee kan beginnen. Ik denk ook dat je een belastingssysteem kan ombouwen, zodat het niet de rijken bevoordeelt, zoals alsmaar de afgelopen 13 jaar het geval geweest is. Met iedere belastinghervorming ging het vooral over de ouderen en vooral over de rijken. Ja. De rijken, misschien niet helemaal toevallig dat dat juist de mensen zijn die conservatief stemmen, die het huis nog uitkomen om te gaan stemmen. Ja. Je kunt je voorstellen dat je ook iets doet om de handel te verbeteren, door te praten over toegang tot de interne markt van de Europese Unie. Maar de partij wil er niet aan.
Nee, ja, dat is een heikel punt, geloof ik. Hè?
Wat is een heikel punt?
Die interne markt.
Oh, er wordt niet over gepraat. Nee. Maar dat doet niemand, hoor. Dat heeft niks met Sunak te maken. Geen enkele partij wil daaraan. Hè? Het B-woord, Brexit, oh nee, verstopt. Daar hebben we het niet eens over. Ook al wil een meerderheid van de Britten praten over, of in ieder geval heeft een verlangen om terug te keren naar de Europese Unie. Ja. Niemand die er in de politiek over praat. Maar het probleem van Sunak is, hij wordt door radicaal rechtse leden de kant opgetrokken van belastingverlaging. Ja. Dat is eigenlijk wat je hoort. Dat is het toverwoord wat de conservatieven betreft. Dat hoorde je al van Liz Truss. De absolute prioriteit om de economie op gang te krijgen is volgens die versie belastingverlaging. Terwijl elders al lang bewezen is dat dat niet noodzakelijk de beste manier is om een economie weer op de rails te trekken. Terwijl de gematigden in de partij die zeggen, doe in godsnaam iets aan de bestaansonzekerheid. Aan de nog steeds grote en hoge kosten, alsmaar stijgende kosten van het levensonderhoud. Ja. Inflatie stijgt nog steeds hier. Dat gebeurt niet. Dus hij rommelt een beetje tussen die twee uitersten, zonder met een heel duidelijk programma te komen.
Ja, vanaf hier bezien lijkt het voor mij alsof die wat extremere fractie binnen de Conservatieve Partij meer gewicht heeft om in de schaal te leggen. Klopt dat?
Ja, ik denk dat je daarin gelijk hebt.
Hoe komt dat?
Maar weet je wat nog meer klopt? Inderdaad. Maar weet je wat nog meer klopt? Dat er daarom niks gebeurt. Dit is extreem hoe de hele politiek lam ligt. Hoe er zo weinig geregeerd wordt. En des te meer nu campagne gevoerd. En zelfs dat, sinds twee tussentijdse verkiezingen vorige week, zelfs dat gebeurt nauwelijks meer.
Ja. Want vorige week verloor de Conservatieve Partij toch een behoorlijk belangrijke tussentijdse verkiezingen. Belangrijk vanwege het feit dat die zetels voor Mid-Bedfordshire en Tamworth zo conservatief waren als maar kan. En Labour, die daar won, dus een gigantische ommezwaai voor elkaar heeft gekregen. Op plekken waar het eigenlijk helemaal niet mogelijk leek. Dat is een dreun voor Sunak. Dat zeg ik niet alleen. Bijvoorbeeld, luister naar oud-minister van Financiën George Osborne. Die noemt het Armageddon voor de Tories. Dat is toch wel een groot probleem. Worden ze daar nu wakker van?
Ik denk niet dat het... Het is een probleem, maar het kwam niet onverwacht. Kijk, inderdaad, nog even terug naar het Britse kiesstelsel. Om dat uit te leggen van de verkiezingen. 650 zetels heeft het Verenigd Koninkrijk. Ja. En iedere keer als er één vroeger overleed een Kamerlid, nu worden ze weggeschoven vanwege seksschandalen en financiële schandalen. Ja. Maar als zo'n Kamerlid dus om wat voor reden ook moet aftreden, dan moet er in één van die kiezerstricten, dus in dat bewuste kiezerstrict, een nieuwe verkiezing gehouden worden. Deze keer gebeurde dat twee keer bij twee kiezerstricten. Zoals je zei, Mid-Bedfordshire en Tamworth. En alle twee waren districten waar, zoals een oud Brits gezegde luidt, de stemmen niet geteld, maar gewogen worden. Ten gunste van de Conservatieve Partij. He, want die zijn sinds jaar en dag Tory. Mensen, ik bedoel, Labour, die voerden niet eens campagne in die districten bij de verkiezingen, of nauwelijks campagne. Want het waren van die zetels die meerderheden hadden van ruim 20.000, 25.000, dat is heel erg groot. Dan heb je echt een safe seat, een veilige zetel. Of hadden ze dat niet, dan waren ze al zo lang conservatief. Hè, sinds mensenheugenis dus. Ja. Nou, die twee zetels die zijn inderdaad allebei als rotte appels in de handen gevallen van Labour vorige week. En schrikken ze daar wakker van? Nee, want de conservatieven weten het al. Kijk, ze leggen al bijna een jaar tussen de 25% onder in Labour in de peilingen. Dus wat dit wat vorige week gebeurd is, betekent alleen, denk ik, dat de conservatieven het nog meer hebben opgegeven. Labour heeft nu een nieuw momentum. Dus daar heb je echt het gevoel, wat je moet het enthousiasme voor de volgende verkiezing onderdrukken. Je moet echt, en dat doet Keir Starmer, de Labour-leider ook, ervoor zorgen dat mensen er nu al niet van uitgaan dat Labour de verkiezingen volgend jaar wint. Want er kan nog een hele hoop gebeuren. Maar ik denk, als conservatief, stel je bent een van de 100 conservatieve Kamerleden, dan ga je na vorige week wel rekenen. Kijk, denk je dan, als districten die al generaties lang conservatief zijn of inderdaad gigantisch grote meerderheden hebben, als die in handen van de vijand vallen, ben ik dan nog veilig bij de volgende verkiezingen?
Ja.
Wat gebeurt er dan met mij? Nou ja, en die conclusie is dus nee.
Ja.
En dat verklaart, denk ik, de stemming bij de Tories. Hè. Ze zijn uitgeput. Er is geen hoop meer om volgend jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer verkiezingen te winnen. Ze hebben er geen zin meer in. Ze leggen het beltje erbij neer. En ze zijn aan het solliciteren naar een andere baan.
Ja. Gigantische hoeveelheid conservatieve parlementsleden die nu al zeggen dat ze wat anders gaan doen de volgende keer. Hè?
Bijna 50. En degene die nog strijden, hè, die zijn nu al bezig zich warm te lopen voor de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij als de Tories volgend jaar de verkiezingen verloren zouden hebben. Dus die vechten al om het lijk dat nog warm is. Dat zie je nu al, die diverse facties. Maar ja, natuurlijk, er is onrust omdat ook Sunak het slecht doet. Maar ik denk, groter dan de onrust is toch de moedeloosheid bij de conservatieve partij.
Ja.
Het gevoel dat de strijd verloren is.
Ja, en ik zei het aan het begin al, er zijn weer wat backbenchers zijn aan het muiten. Dan wordt er altijd gedreigd met brieven die dan naar het 1922 Committee worden gestuurd. En dat is het apparaat wat eventueel een leider weg kan sturen. Moeten we dat serieus nemen of denk je, ja, kijk maar verder?
Nee, kijk, inderdaad hebben op dit moment 25 fractieleden een motie van wantrouwen ingediend of een brief daartoe geschreven in de leider. Maar ik bedoel, er zijn zoveel nieuwe leiders geweest de afgelopen paar jaar. En zoals ik zei, Sunak is de vijfde conservatieve partijleider en premier in 6 jaar. Ik bedoel, dat kun je niet meer serieus nemen. De meeste, en dat is echt het dominante gevoel, de meeste hebben zich neergelegd dat ze de volgende verkiezingen ingaan bij Rishi Sunak. Een kleine percentage heeft nog hoop. En ik denk ook dat het veel te vroeg is om de conservatieven, als je het aan mij zou vragen, om de conservatieven af te schrijven. Ik bedoel, de Britten hebben dat mooie gezegd. Een week is een lange tijd in de politiek. 52 weken is nog langer. Of 56 weken voor op zijn laatste volgende verkiezing gehouden moeten worden, is nog veel langer. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar ik denk dat wat er gaat gebeuren voor de conservatieven om echt een goede kans te maken, meer te maken heeft met grote schandalen in de Labour-partij of belangrijke zaken waar Labour over struikelt, dan dat mensen nog een wonder verwachten van de Tories.
Lia, toen wij elkaar laatst spraken, kwam je met een naam waar ik al zo'n 15 jaar, misschien wel langer, niet aan gedacht had. Rebecca Loos, voormalig PA van David Beckham. Ja. Model, in opspraak geraakt vanwege een affaire met Beckham. Maar nu is ze terug in het nieuws.
Ja, we hadden het over waar het in de Britse pers zowel over gaat. Mm-hmm. De dode boomindustrie. Maar niet alleen dat trouwens, ook in de media. En inderdaad, wat mij opviel was dat Rebecca Loos een comeback maakte. Zij het een hele tijdelijke. De reden is, daar hebben we het ook over gehad. De serie, weet je wel, die docuserie waar we het over hadden.
Ja,
op Netflix over David Beckham precies. Nou, ik heb hem bekeken. Inderdaad, fascinerend. Ook al is een hele gekuiste versie over zijn leven als topsporter. De druk, de controle, het geld, de fans, hoe populair hij is, maar ook hoe verguisd hij is geweest.
Ja.
Maar goed, het is zwaar gekuist, hè, want Beckham was co-producent en het moet vooral allemaal mooi blijven. Maar wat interessant was, dat Hij zou zijn vreemd gegaan in Madrid met zijn publiciteitsdame destijds van Real, Rebecca Loos. Nou, in die serie wordt zij niet met name genoemd. Loos niet en het feit zelfs dat hij een scharrel had met haar niet. Waar Bex het wel over heeft, is over de verschrikkelijke verhalen in de pers destijds. Ja, 20 geleden, pak een beet. Het was ook een schandaal, maar ach, zei hij in de serie, ik parafraseer, hij was het slachtoffer, arme David, einde verhaal. Nou, nee, zei mevrouw Loos. Zij kwam afdalen uit haar Noorse dorp, waar ze nu woont met man en kinderen, om overal in de Britse media die dat maar hebben wilden, en ze wilden het allemaal, haar versie te geven. Klopt, zei ze. Ik had destijds een verhouding met David Beckham. Dat had ze zelf volgens mij ook luidruchtig aan de hand gemaakt destijds. Maar het was allemaal anders gegaan als Beckham had voorgesteld. Als hij eerlijker geweest was en gezegd had dat hij die affaire met haar gehad had en meer berouw getoond had, in plaats van eigenlijk te insinueren dat mevrouw Loos Victoria Beckham ongelukkig gemaakt had, omdat ze zich zou hebben opgedrongen aan David. Nou, dan zou Loos niet de moeite hebben genomen om naar Londen te vliegen. Nee. Maar zei ze, ik wil niet dat mijn zonen mij zien als een slachtoffer. Als een slachtoffer van een machtigere man, een rijkere man. Hè, en dat zijn versie onaangetast zou blijven. En dan dacht ik, god, dat is toch wel interessant.
Ja.
Hè, hoe de media en de tabloidmarkt veranderd is sinds inderdaad de afgelopen 20 jaar, sinds, zo je wil, dat overspelmoment van David Beckham en Rebecca Loos. Hè, je weet, Britse bladen die bestonden op, die draaiden op kiss-and-tell-schandalen. Verhalen over tussenbeense activiteiten, dus een man en vrouw die met elkaar getrouwd waren. En vaak waren de vrouwen het slachtoffer en ook de dader. Nou, die bladen gaven duizenden uit aan die verhalen. En nu verdienen de zogenaamde slachtoffers eraan.
Ja.
Dus dat vind ik interessant.
Ja, dat is een heel bijzondere dynamiek die verschoven is eigenlijk, ja.
Precies. Het deed me ook denken aan Monica Lewinsky, weet je wel. Aan haar verhaal waar ook Bill Clinton aan twijfelde publiekelijk.
Ja.
Hè, waar ook iedereen grof geld aan verdiende. En zij schreef toen ook haar eigen boek.
Ja.
Want, zei ze ook, hè, want waarom zou iedereen aan mijn verhaal geld verdienen behalve ik? Waarom zou mijn versie niet overeind blijven? Ja. En ik dacht, ja. We zien het ook in Prins Harry. Hè? Zijn hele leven is aan hem geld verdiend door de tabloids of andere media. En nu met zijn autobiografie, met zijn versie, heeft hij dus ook het gras weggemaaid onder voeten van andere media door heel openhartig te zijn en echt alles, meer dan je ooit had willen weten, te laten afdrukken.
Ja.
Want als je zelf schrijft hoeveel Taliban je gedood hebt, hè, toen jij als helikopterpiloot diende in Afghanistan. Yeah. Je beschrijft zelf je eerste vrijpartij. Dan is er voor de tabloids niks meer om uit te zoeken.
Nee, dat is
win-win.
Waar. En ja, Prins Harry is natuurlijk machtig geboren en dat zal hij altijd blijven. Maar ik vind het ook wel bijzonder dat die vrouwen die je noemt, dus Monica Lewinsky zeker, maar ook Rebecca Loos. Mm. Het is toch, zij grijpen ook zelf een beetje regie over wat er. Want met Monica Lewinsky bijvoorbeeld.
Juist.
Haar leven is natuurlijk totaal kapot gemaakt. En dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Bill Clinton die heeft er niet echt last van gehad. Ja,
precies.
Er was destijds rumoer. En het zal in huizen Clinton vast niet zo gezellig zijn geweest. Maar die heeft gewoon zijn leven opgepakt. En het gaat helemaal prima. En Rebecca Loos, die woont blijkbaar in Noorwegen ook wel gelukkig. Maar het is toch ook wel iets van deze tijd misschien dat die vrouwen die dus eerst als slachtoffer weggezet worden, nu juist zo krachtig overkomen. Ik vind dat wel interessant.
En ik denk dat het ook een teken destijds is en dat het ook veranderd is, omdat de toon ook anders is geworden en de benadering van dit soort verhalen sinds die hele Harvey Weinstein affaire.
Ja, ja, zeker.
Hè, sinds Me Too wordt er heel anders bericht over dit soort kwesties.
Ja.
Hè, wat de grote der aarde deden in de slaapkamers, dat is nu niet lollig meer.
Nee.
Dus de toon is veel zwaarder, veel serieuzer. De gedupeerden slachtoffers worden daarom ook heel anders beschreven,
ja,
benaderd. En daarom, denk ik, zijn ze ook beter in staat om het heft in eigen handen te nemen.
Ja.
Dus watch out, zou ik zeggen. Pas op, mannen, met je versie.
Zeker.
Vrouwen slaan terug.
Ja, absoluut. Ik moest net ook lachen. Ik zat even te kijken bij de Daily Mail hoe zij hierover schreven. En hun toon is ook heel geestig. Want dat is in één keer een soort heel neutraal verslag van de feiten destijds. Maar heel passief geschreven. Mm. Dat ze bijvoorbeeld schrijven, ja, Loos die kwam destijds veelvuldig in de roddelpers. Toen dacht ik, ja, bij jullie. Ja. Dat waren jullie.
Ja.
Dat is toch wel geestig. Ja. Dankjewel voor deze week, Lia.
Jij ook. Doei.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.